Kijk, alleen je moet hem zelf nog even in elkaar zetten. Oh, ze liggen, ik heb ze hier in mijn tas zitten. Ja, tenminste, ik hoop dat het voor iedereen een is. Nou, anders dan... Zal ik ze gelijk maar. Ja, dit is weer een andere. Deze die zweeft echt. Die van Lego niet, hè? Nee. Nou, dus... dat is even een aardigheidje van onze... van MAF, Mission Aviation Fellowship. Ik hoop dat u er veel plezier van heeft. En anders geeft u het gewoon aan een kind die er veel plezier van kan hebben. Maar als je hem in elkaar zet en je gooit ermee, dan doet hij het. En dit heb ik ook achtergelaten in Zuid-Soedan. Daar kreeg ik een filmpje terug van een aantal kinderen. En die waren ermee bezig. En dat waren kinderen van de Larim-stam. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord. U waarschijnlijk ook nog niet. Maar die stam was tot een paar jaar geleden onbereikt met het evangelie. Maar er was een stamhoofd en die zei, als een soort Macedonische roep, die zei, kom over, want wij leven in duisternis en wij hebben het woord nodig. Is dat niet bijzonder? Dat de Heilige Geest zomaar in iemand die in boze geesten gelooft en in voorouderverering en dat soort zaken, dat die zegt van, wij hebben het woord nodig. En toen zijn de mensen van African Inland Mission, een van de oudste zendingsorganisaties ter wereld, die nog steeds actief is, die hebben die roep gehoord en die zijn er naartoe gegaan. En er is zelfs een Nederlandse familie, Karin en Art de Leeuw. Ze hebben 4 kinderen, de jongste is 4 maanden en de oudste 7. En die wonen daar in the middle of nowhere en daar mocht ik even zijn. En nou, toen hebben we dus ook deze vliegtuigjes achtergelaten voor die kinderen. En die zijn al blij met een leeg flesje water. Hè, want die leven daar in grote armoede. Elk jaar weer. Ook al hebben ze een goed seizoen wat betreft de landbouw. Dan is er wat ze noemen de hunger gap. Dat betekent dat als het droge tijd aanbreekt, dan hebben ze nog een paar maanden eten en dan is het op. En dan is er gewoon niks meer te eten. En dan het vee, die eet nog blaadjes van de bomen. Soms mensen eten ook blaadjes van de bomen. En dan vertelde Art dat het heel bijzonder is dat er dus op dat hoogtepunt van de honger, dat er dan palmbomen in bloei staan en daar vallen dan vruchten af. En dan kunnen ze daar nog eventjes van eten, maar dat is ook eigenlijk te weinig. Maar het is wel heel bijzonder dat God dan voorziet, hè, in de nood. En zo was er ook een vrouw die pas tot geloof was gekomen. Die zegt, nou, ik ga eventjes zoeken naar die vruchten. Dus dan, toen zei de andere vrouw, nou, dat heeft geen zin. Wij hebben dat net gedaan, er ligt helemaal niks. Toen zegt ze, nou, ik geloof dat God gaat voorzien. En toen ging ze samen met haar vriendin. En overal waar de vruchten lagen, lagen er ook 2 vruchten. Dus voor haar en voor haar vriendin. En toen kwamen ze terug en toen hadden ze ieder 5 vruchten. En toen zeiden die vrouwen uit het dorpje, hoe kan dat nou? Wij zijn net geweest. Toen zeiden ze, nou, God voorziet. Wij geloven in God. En zo groeit het evangelie en ze hebben nu 30 mensen gedoopt. En ook de dorpoudste, die is hoofd van 6 dorpen, die heeft zich ook laten dopen. En we zijn bij dat plekje geweest waar die gedoopt is. Dus dat was een bijzondere ervaring. Samen met Rembrandt waren we daar. Dus hij had ons weer heel goed naartoe gevlogen. En elke maand vliegen wij daar langs op een bepaalde route. En dan brengen we een paar 100 kilo voedsel voor deze 5 families die daar werken van de African Inland Mission. En zo kunnen zij daar aan het werk zijn. Nou, dus daarom willen we natuurlijk ook graag een nieuw vliegtuig voor Zuid-Soedan bij elkaar brengen. Dat kost 2 miljoen euro, dat is heel veel geld. Maar er is al meer dan 1 miljoen binnen, dus misschien heeft u daar ook wel aangegeven. Hartelijk dank daarvoor. En als u zegt, van, nou, het spreekt mij aan om de vleugels van hoop mee te helpen aanschaffen, dan kunt u even kijken op de website www.maf.nl. En er zit een knop, ik doneer, en dan kunt u daar uw bijdrage leveren. Nou, vorige keer heb ik met u gesproken over Gods schitterende chaos en hebben we geleerd van Abraham. En God die zei tegen Abraham, ga uit je land, verlaat het gebied waar je zo bekend bent, wat zo vertrouwd is, waar je je thuis voelt. En we leerden dat we moeten uitstappen in geloof, het onbekende, eigenlijk de chaos tegemoet, om de belofte van God in ons leven te ontvangen. En Abraham die was bereid het vertrouwde achter te laten om tot bestemming te komen. En zijn bestemming was de vader van een groot volk. Wij houden van regels en vastigheid, maar God die biedt liefde aan. En de preek was een uitnodiging om eigenlijk de volgende stap te zetten in Gods creatieve plan, in Gods schitterende chaos. Want soms, als we daar middenin zitten, dan hebben we nog niet het totale beeld. En dan voelt dat als chaos. Maar God is daarmee bezig. Die schrijft als ware het verhaal in ons leven. En vandaag wil ik opnieuw met u naar het leven van Abraham kijken en ontdekken hoe hij omging met die belofte, maar ook met die onvervulde belofte. En met die onverhoorde gebeden. Ik weet niet, heeft u ook wel eens onverhoorde gebeden? Heeft u, ja, of worden al uw gebeden verhoord? Nee, bij mij worden ze ook niet altijd verhoord, zeg maar. Dus hoe gaan we daarmee om? Wat kunnen we van Abraham leren? Nou, God die had Abraham beloofd dat hij een vader zou worden van een groot volk. Maar hij werd ouder en ouder. En Sarah werd ouder en ouder. En er werd geen kind geboren, er kwam geen zoon. Dus hoe kan je nou een vader van een groot volk worden als je geen kinderen hebt? Als er geen kind wordt geboren. Maar als je in Genesis het verhaal van Abraham leest, dan zie je dat God niet één keer, maar vier keer heeft beloofd: ik zal je tot een groot volk maken. En als u wilt meelezen in Genesis 12, dan staat daar: de Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Dat was vers 1. En in vers 2, de eerste keer waar God het belooft: ik zal je tot een groot volk maken. Dus dat was de eerste keer, eigenlijk toen hij geroepen werd, meteen: ik zal je tot een groot volk maken. De tweede keer lezen we in hoofdstuk 13, eentje verder, en dan in vers 6. En ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op de aarde is. En ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de aarde. Nou, u heeft misschien wel eens afgestoft. Dus er zijn heel wat stof op de aarde. Hè? En dan de derde keer in hoofdstuk 15. En dan zien we eigenlijk dat Abraham het niet meer ziet zitten, dat hij nog een zoon zal krijgen. En dat staat in vers 15, vers 1. Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Ik zelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. In vers 2 van hoofdstuk 15. En de Heer, mijn God, antwoordde: Abraham, wat voor zin heeft het mij om mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar, in vers 4, de Heer sprak opnieuw tot hem: nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren, als je dat kunt. En hij verzekerde hem: zo zal het ook met jouw nakomelingen zijn. En Abraham vertrouwde op de Heer, en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Nou, dan weer een tijdje verder in hoofdstuk 16, en dan ziet Sarah het niet meer zitten dat ze nog een zoon krijgen. En daarom geeft hij Hagar aan Abraham, om God ook een beetje een handje te helpen, hè, met het vervullen van zijn belofte. En dan in vers 17 lezen we opnieuw de belofte. In hoofdstuk 17, vers 1. Toen Abraham 99 jaar was, verscheen de Heer aan hem en zei: Ik ben God, de ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij. Leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan. En ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven. En Abraham boog zich diep neer en God sprak: Ik doe jou deze belofte. Je zult de stamvader worden van een menigte volken. Nou, en dan in hoofdstuk 18. Weer later, nog steeds geen zoon. En dan komt God in menselijke vorm naar hem toe. En dan belooft hij hem opnieuw een zoon voor de vierde keer. Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Sara, die in de ingang van de tent stond achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn, dacht ze. Ik ben immers verwelkt en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de Heer aan Abraham, waarom lacht Sara? Waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Of zou er voor de Heer iets te wonderlijk zijn? En misschien herkent u zich in het verhaal van Abraham. U leest ook de beloftes in de Bijbel. En daar belooft de Heer dat hij bidt en je zal gegeven worden. Klop en zal worden opengedaan. Maar kloppen en maar bidden. Net als Abraham. Gebeurt niks. En dan denkt u, nou, was het maar bij mij ook zo dat God die beloftes weer bevestigde? Ik heb er zo over nagedacht. Dat maakt het eigenlijk nog moeilijker, hè, voor Abraham. Als God het elke keer belooft en het gebeurt niet, dat is eigenlijk nog moeilijker. Het deed pijn om te blijven hopen. Want steeds werden Abraham en Sara geconfronteerd met de harde werkelijkheid van kinderloosheid. En steeds was daar weer die terugkerende belofte. Ik heb een tekeningetje uit een boek gekopieerd. En dat kunnen we even zien. En dat, sommige mensen vinden dat fijn. Kijk, de hoop, dat was die belofte. Maar de werkelijkheid was geen kind. En de tijd die ging maar verder. En die hoop die leek wel elke keer verder weg te komen. En dan zou je kunnen zeggen, hij zit in de woestijn. Hij zit eigenlijk in een soort geestelijke woestijn. Dus, we kunnen ook wel met ons hele wezen hopen dat de kloof tussen de hoop en de werkelijkheid wordt gedicht. En we hebben eigenlijk alles voor over om maar niet in die woestijn te leven. Het is moeilijk om de werkelijkheid onder ogen te zien, omdat we niet precies weten wat nou de oorzaak van die onverhoorde gebeden is. Wat is nou de oorzaak van ons lijden? Nou, hoe kunnen we daarmee omgaan? En dat is eigenlijk het volgende plaatje. We kunnen de werkelijkheid ontkennen. Bijvoorbeeld als we te maken hebben met ziekte, dan kunnen we zeggen, ik ben genezen. We ontkennen als het ware die ziekteverschijnselen. En misschien zelfs de pijn. En we beweren, God heeft ons genezen. Ik ken een paar mensen in het verleden die zo met hun lijden omgingen. Misschien kent u die ook. Misschien heeft u dat ook wel eens meegemaakt. En dus begrijpelijk. Misschien zou ik het zelf ook wel doen. Want als je na verloop van tijd met lijden te maken hebt, met onverhoorde gebeden, dan kunnen we ook, en je kan dan komen dus tot de ontkenning, dat je zegt, ik ben eigenlijk genezen, en ik weet mensen die hebben gezegd, ik ben genezen, en toch een paar maanden later gestorven zijn. En je kan het ontkennen. Je zoekt naar een weg uit die woestijn. Nou, de volgende plaatje, dat is eigenlijk al heel veel mensen die zeggen, nou, ik probeer die door wilskracht en door nog harder te bidden, probeer ik gewoon die hoop vast te houden. Ik probeer gewoon die werkelijkheid als het ware met heel veel wilskracht, probeer ik dat te bemachtigen. Dat zien we eigenlijk ook een beetje bij Abraham. Toen er geen zoon werd geboren, toen probeerde die het op te lossen door te zeggen, nou oké, ik maak Eliezer erfgenaam. Dan lossen we dat zo op. En de troost is dat dan, als wij proberen met alle macht, dat onze gebeden verhoord worden, dat die kloof tussen de werkelijkheid en de hoop gedicht wordt, dan proberen we dat. En weet u wat zo mooi is? En dan zegt God niet van tegen Abraham, dat vind ik nou zo slecht van jou, dat jij het Eliezer als erfgenaam maakt. Nou, nu is het er afgelopen. Zo is God niet, hè? Zo is God niet, hè? En God bevestigt opnieuw zijn belofte. En dat is een troost. Als wij met al onze wilskracht proberen dat te bereiken. Met onze eigen ideeën. Maar die kinderloosheid die bleef. En misschien ervaarde Sarah dat wel het meeste. En misschien was het. En dus kwam zij met een hele pijnlijke oplossing. Want wat moet het voor een vrouw zijn om te zeggen van nou, neem maar mijn dienstknecht, mijn dienstmaagd als vrouw. Nou was het in die cultuur wel wat gebruikelijker, maar het zal nooit makkelijk zijn om je man te delen met een ander. Vooral vanwege de reden waarom. Als zij nou al heel veel kinderen had, en dat kinderloosheid was in die tijd ook echt een heel grote issue. Daar hing heel veel van af. Nou, en zo heeft met heel veel wilskracht heeft Sarah gezegd, nou, dan gaan we het proberen zo te regelen. Nou, we kunnen ook in ons leven proberen op basis van wilskracht een oplossing te vinden voor ons lijden. We kunnen er alles hebben ervoor over om uit die woestijn van onverhoorde gebeden te komen. Maar dan is het eigenlijk een hele kleine stap, dus een dunne lijn, van wilskracht naar wanhoop. En dat is eigenlijk het volgende plaatje. En als als het doordringt dat je eigenlijk die situatie niet kan veranderen, dan hoe je ook bidt, het doet pijn om steeds weer tegen beter weten in te hopen. En die pijn probeer je dan kwijt te raken door niet meer te hopen. Gewoon door te wanhopen. En dat geeft dan tijdelijk verlichting. Maar je kunt ook cynisch worden. En als gelovigen hebben we eigenlijk allemaal te maken met, op een of andere manier, met die woestijn. En we zijn net als Abraham ons bewust van de harde realiteit, maar toch zegt de Bijbel dat we kunnen blijven hopen. Dat zegt Paulus, die schreef dat in Romeinen 4, als u dat wil meelezen, dan staat het in Romeinen 4, vers 18 tot en met 20. Goed is dat eigenlijk, hè? Dat we in het Oude Testament iets over Abraham lezen, en dat dan Paulus daar in het Nieuwe Testament weer iets over schrijft, zodat we nog weer een beter beeld ervan krijgen. En zodat we gaan zien hoe God Abraham zag. Want als je naar het verhaal van Abraham kijkt, dan zeg je nou, hoe zat het nou eigenlijk met dat geloof van Abraham? He? Toch? Hij regelt elke keer dingen, Sarah regelt dingen. Hij vertrouwde eigenlijk niet zo, maar God zag het heel anders. En hoewel, staat er in vers 18, het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden zo als hem was beloofd. Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn. En zijn geloof verzwakte niet toen hij ongeveer 100 jaar oud was. Besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan Gods belofte. Zijn geloof verloor hij niet. Integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Dus als God dat zo ziet, als Paulus dat zo uitlegt, als hij dat inzicht heeft gekregen, dan, wat een troost is dat voor ons, hè? Dat als wij dan twijfelen, maar toch weer de moed en het geloof oppakken om ergens voor te blijven bidden, ondanks dat de situatie nog niet veranderd is, dan ziet God dat. God ziet elke keer als u, als jij, als ik bid voor iets wat nog niet verhoord is. Dan ziet God dat. En die zegt, wauw, geweldig. Dat ga ik zegenen. God zegt niet van, nou ja, die keren dat je twijfelt. Die momenten van geloof, als wij weer in geloof naar God toe gaan. Als wij God zeggen, Heer, u heeft toch dit beloofd? God ziet dat. Kijk maar, dat staat hier. En Abraham die leeft vanuit hoop en geloof. Maar hij blijft ook een realist. Hij kent ook momenten van zwakte. En hij probeert uit de woestijn te komen. Op verschillende manieren. En als Abraham vertelt, als God Abraham vertelt dat ze over een jaar een kind krijgen, dan lacht Sara in zichzelf. En want zij sluit de kloof tussen hoop en werkelijkheid door de hoop op te geven. Maar als haar zoon een jaar later wordt geboren, verandert God haar cynisme in vreugde. Als ze Isaac, hè, en zijn naam betekent lachen, Isaac betekent lachen, als ze Isaac gekregen heeft, dan zegt Sara dan ook, God maakt dat ik weer kan lachen. Zo is onze God. Hij schrijft ons niet af als we bezwijken in de woestijn van onze wanhoop, want hij is een goede God. Hij is een geweldige God. Hij is een liefdevolle God. Hij is een machtige God. Nou, het moeilijkste van het leven in de woestijn is dat er geen uitweg is. Hè. Je weet niet wanneer of het zal ophouden. En de woestijn kan van alles zijn. Een ontspoord kind, een veel eisende baas, misschien eigen zonde of een stommiteit, een moeilijk huwelijk, een ziekte, een depressie. En we hebben allemaal te maken met dat soort leven in de woestijn. Maar we bevinden ons in een goed gezelschap. Jozef was ook in de woestijn. In de woestijn van verraad. De woestijn van gevangenschap. Mozes die leefde 40 jaar als een paria in de woestijn van Midian. David die moest vluchten voor Saul. En die kwam in de woestijn terecht. Terwijl die gezalfd was tot koning. Alle houden ze vast aan de hoop van Gods woord. Maar ze zien ook de realiteit onder ogen. Het thema van de woestijn is heel belangrijk in de Bijbel. De Heer Jezus die is ook 40 dagen in de woestijn. En hij wordt door de geest in de woestijn geleid. En door de Satan verleid. Dus de woestijn van de Heer Jezus was ook een leven met hoop op de opstanding en tegelijkertijd het door zijn vader te worden verlaten aan het kruis. En als je in het diepste dal ziet, als je daar zit en je ziet niks meer van God, je ervaart niet meer van zijn liefde, het leven lijkt voorbij. Je wilt eigenlijk geen einde aan je leven maken, maar het zou eigenlijk wel een opluchting zijn. als je zou sterven, dan is de verleiding groot om jezelf staande te houden door Satan brood van verbittering. En dat kan je zeggen, nou dat is wel heel zwaar. Maar eigenlijk, we hebben allemaal te maken met teleurstellingen. En dat kan, dat werkt uit in ons, dat we in ieder geval op zijn minst terughoudend worden. Dat we niet meer als een kind durven te geloven. Maar wat gebeurt er nou als je met God door die woestijn heen gaat? Wat gebeurt er? En we zongen net, als ik leef in hem. Als we met God door de woestijn heen gaan. Dan is dat, dat door die woestijn gaan, dat is eigenlijk een medicijn voor ons zwervend hart. Dat rusteloos op zoek is naar een nieuwe tuin van Eden. Als we met God door die woestijn gaan, dan houden we op met vechten. Onze eigen kracht wordt gebroken door de realiteit van de situatie. Dingen die eerst zo belangrijk waren in ons leven, die verdwijnen langzaam. Je loopt aan tegen het onvermogen om je leven zelf te bepalen, om uit jezelf vreugdevol te zijn, om uit jezelf iets van blijvende waarde te doen. En tenslotte kan het eigenlijk je niks meer schelen wat anderen over je denken. En op het moment zelf zie je niet dat je aan het veranderen bent, maar een tijd in de woestijn heiligt je leven. Pas na een tijdje ga je merken dat je anders geworden bent. Dingen die zo belangrijk waren eerst, die zijn dat niet meer. En David, die schrijft daarover, in die tijd in de woestijn. En dan zegt hij, God, u bent mijn God, ik zoek u. Naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land zonder water. Dus de woestijn die wordt eigenlijk een deur naar het hart van God. Omdat er niks anders overblijft, ga je uiteindelijk hem in het middelpunt van je leven, van je aandacht plaatsen. En net als David roep je uit naar God en hij baant een weg tussen, die roep, die baant een weg tussen God en jou. En je zet de autoradio uit om bij God te zijn. En als we niet krijgen wat we willen of waar we voor gebeden hebben, betekent het niet dat God het niet goed met ons voor heeft. Hij is wel een verhaal in ons leven aan het schrijven. En daarom zegt Paulus, blijf bidden, blijf waakzaam en dankbaar. Colossenzen 4, vers 4. Door dankbaarheid zien we hoe Gods zegeningen in het verleden naar ons leven nu hebben uitgewerkt. En door waakzaamheid krijgen we zicht op wat God uitwerkt in ons leven vandaag met het oog op de toekomst. Ga ik nog een keer zeggen. Door dankbaarheid zien we hoe Gods zegeningen in het verleden naar ons leven nu hebben uitgewerkt. En door waakzaamheid krijgen we zicht op wat God uitwerkt in ons leven van vandaag met het oog op de toekomst. Nou, van Abraham, de vader van de gelovigen, gaan we een stapje zetten naar Jezus, de voleinder van ons geloof. Als we in die woestijntijd van ons leven zijn, dan kunnen we soms moedeloos worden, kunnen de hoop opgeven, we kunnen cynisch worden, moedeloos. Maar laten we nou eens kijken naar het onderwijs van Jezus en daar vinden we een aantal oplossingen. Eerste oplossing vinden we in het feit dat de Heer Jezus moedigt ons aan om te geloven als kleine kinderen. En dat zien we hoe hij spreekt over volwassenen die zich als kinderen gedroegen. Laten we even kijken naar een paar voorbeelden. De zeldzame keren dat Jezus een volwassene tegenkomt, die gelooft als een kind, dan gaat hij als, bij wijze van spreken, gaat hij op een zeepkist staan en dan roept hij uit, let op deze persoon. Let op deze persoon. Kijk hoe hij of zij gelooft. En dat doet hij twee keer. Eerste keer, de Romeinse officier. Die had zoveel vertrouwen dat Jezus zijn verlamde knecht zal genezen, dat hij om genezing vraagt zonder dat Jezus maar hoeft langs te komen. Hij zegt, nee, als u een woord spreekt, dan zal mijn knecht genezen. En Jezus die is verbluft. En de Heer die richt zich naar de menigte en die zegt, ik zeg jullie zelfs in Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden. Dat geloven als een kind, dat deed die Romeinse officier. En het was geen kind. En het was ook geen kinderlijk iemand. Kinderachtig. Nee, hij had een kinderlijk geloof. Een groot vertrouwen. De tweede keer dat de Heer Jezus als het ware op een zeepkist gaat staan en zegt, kijk naar deze vrouw, is die Kanaïtische vrouw. Die had een dochter, die was gekweld door een boze geest. En dan gaat ze naar Jezus toe, maar die negeert haar in eerste instantie. Maar ze blijft aanhouden. En Jezus verwondert zich over haar geloof en hij roemt haar. En hij zegt, u hebt een groot geloof. Dus we leren God niet kennen door theoretische waarheden van hem te leren, maar door ons bij ons leven te betrekken. En daarom zegt Jezus, word als een kind. Vraag geloof. Een klein kind die heeft alle vertrouwen dat vader en moeder het zullen oplossen. Wat hij ook voor een probleem heeft, hij gaat gewoon naar vader en moeder en die lost het op. Totdat het natuurlijk een paar keer gebeurt in je leven dat het niet opgelost wordt. En dan verdwijnt dat kinderlijk geloof. En dat is juist tegenovergestelde van cynisme en moedeloosheid, is dat kinderlijk geloof. En of het nou gaat om cynisme of moedeloosheid, beide gevallen wordt eraan getwijfeld of God wel goed is. Of hij het beste met ons voor heeft. En dat is natuurlijk ook heel moeilijk als je te maken hebt met pijn en moeite en strijd. Dan is het een strijd om dat vertrouwen in de goedheid van God vast te houden. Nou, het verdwijnen van dat kinderlijk geloof, van dat kinderlijk vertrouwen, dat vormt een gevaarlijke blokkade op de weg naar onze hemelse Vader. En de eerste woorden die van Satan zijn opgetekend in de Bijbel, die getuigen eigenlijk al van dat cynisme. En hij zegt tegen Adam en Eva, God weet dat jullie ogen open zullen gaan, zodra je daarvan eet, en dat je dan net zal zijn als God. Dus God, hij zegt eigenlijk, God heeft het kwade met jullie voor. Hij wil niet het goede, maar hij misgunt jullie dat. God is niet eerlijk tegen jullie over die boom. Dat is wat hij eigenlijk zegt. En als we kijken naar cynisme, dan lijkt dat ook steeds meer een soort overheersende geest te worden, omdat wij als samenleving niet meer durven te geloven in de grote verhalen. Er is een tijd geweest dat mensen geloofden in het grote verhaal van het communisme en van het socialisme. Of in het verhaal van de wetenschap. Dat het steeds beter zou gaan. Nou, dat zijn we allemaal kwijtgeraakt. Want we hebben ontdekt dat iedereen een duistere kant heeft. Dus we zijn, noemen we dan realistisch geworden, maar eigenlijk zijn we cynisch geworden. Het beschermt je tegen teleurstellingen, maar het heeft een verlammend effect op alles wat je doet. En we kunnen wel zeggen, nou, wij zijn helemaal anders. Nee, wij worden daar ook door beïnvloed. En dus wij worden ook soms moedeloos. Abraham werd moedeloos. Sara werd moedeloos. Sara lachte toen God het zei. Dus we moeten niet zeggen, nou, dat hebben wij geen last van. Nee, daar hebben we wel last van. Maar de goede herder heeft een aantal wapens tegen cynisme en moedeloosheid. Eerste dus, leren vertrouwen als een kind op de Vader. En Jezus die deed dat. Terwijl die aan het kruis hing en bespot werd. Mensen, he, ze zeiden, als anderen heeft hij kunnen redden, maar zichzelf niet. Nu hangt hij aan het kruis. Jezus die sluit eigenlijk zijn oren voor het cynisme en richt zijn geloof op de goedheid van God. Te midden van de grootste levensstorm aan het kruis blijft Jezus vertrouwen als een kind op de goedheid van zijn Vader. Blijven vertrouwen als een kind op Gods goedheid is het eerste wapen wat God ons geeft. Tweede, Jezus leert ons om weer te hopen. Jezus is eigenlijk de vlees geworden hoop. En dat zien wij aan wat hij zegt voordat hij mensen helpt. Laten we even kijken naar het verhaal van Jairus. Jairus, zijn dochter is gestorven. En wat zegt Jezus? Wees niet bang, maar geloof. En daarmee is er weer hoop in het hart van Jairus. En dus Jezus spreekt eerst een woord van hoop. En Jairus komt tot rust. Tweede voorbeeld is die kreupele vrouw die Jezus geneest. Maar voordat hij haar geneest, zegt hij, u bent verlost van uw ziekte. Dus hij spreekt een woord van hoop. Jezus is geen wonderautomaat. Maar hij dringt door tot het diepste wezen van mensen en geneest hun ziel van wanhoop. Hij spreekt woorden van hoop. Hoop begint bij het hart van God. Dus als christenen geloven wij in de hoop van de uiteindelijke verlossing. Maar wat God nu aan goeds doet, dat kunnen we soms niet zien meer. En we denken, oké, ja, straks wordt alles goed. Maar ook nu is God bezig met goede dingen in ons leven. Als je bidt, krijg je verbinding met het hart van God, de bron van hoop. Zicht op het vaderhart van God. Dat is eigenlijk het tweede wapen wat Jezus ons geeft. Tegen cynisme, tegen moedeloosheid. Hoop. Hoop is belangrijk. En hij wil het ons geven. Door woorden te spreken tot ons. Het derde wapen dat Jezus aanreikt is dankbaarheid. En dankbaarheid is niet jezelf dwingen dat je alleen maar alles van de zonnige kant moet bekijken. Dat is naïef optimisme. Dankbaarheid is dus niet van nou, vroeger had je van Coot en de Bie, die hadden de positivo's. Die waren altijd positivo's. Nee, dat is het niet. Maar het danken van God herstelt onze afhankelijkheid naar hem toe en tegelijkertijd geeft het ook een realistische kijk op het leven. Ondankbaarheid was eigenlijk de eerste zonde tegen God. Paulus schrijft daarover in Romeinen 1, want hoewel zij God kennen, hebben zij hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomt. Dat zegt hij dus eigenlijk over het volk Israël. Ondankbaarheid. En Paulus die heeft een geest van dankbaarheid. En dat zegt hij elke keer. Als hij voor mensen bidt, en dan is hij ook dankbaar naar God. En dan zegt hij, als hij bijvoorbeeld naar de Romeinen schrijft, allereerst dank ik door Jezus Christus voor u allen. En in Korinthe schrijft hij, ik dank mijn God altijd voor u. Dus die dankbare geest, die ziet de werkelijkheid van het leven onder ogen, maar tegelijkertijd ook, is hij ook blij over Gods zorg voor het leven. En dat is ook een krachtig wapen tegen cynisme en moedeloosheid. Dus drie wapens. Kinderlijk geloof, hoop, door ons de woorden van wie de Vader is, Gods liefhebbende vaderhart, te ontdekken. En de derde is dankbaarheid. Dan gaan we nog één keer terug naar Abraham. En als afsluiting. Want God die bewaart het beste voor het laatst. En dat zei de vader van Corrie ten Boom ook. Abraham en Sarah kregen uiteindelijk een zoon. Nog niet een heel groot volk. Maar het begin was er. En God, die schrijft niet alleen het verhaal van ons leven. Maar hij is ook persoonlijk betrokken. Het is een persoonlijke God. Hij ziet waar we doorheen gaan. En God ziet natuurlijk het eind. Het totale plaatje. Maar hij ziet het ook waar je vandaag doorheen gaat. Welke pijn, welke gevoelens, welke problemen, die ziet hij. En als we kijken naar Abraham en die woestijnperiode waar hij doorheen ging, terwijl ze wachten en baden, schreef God zijn verhaal en hij verrichtte wonderen. En dat is eigenlijk het laatste plaatje. Dat is het laatste plaatje. He, daar zien we dat in plaats van heen en weer geslingerd te worden tussen ontkenning en werkelijkheid, wij bouwen aan een relatie met de levende God, die betrokken is in elk detail van ons leven. En we leren in de woestijn te zien hoe het verhaal van God zich ontvouwt in ons leven en we leren wachten op het wonder. Dat is wat we zien in het plaatje. En daardoor komen werkelijkheid en hoop, werkelijkheid en belofte komen samen in het wonder wat God doet. En het is misschien niet precies het wonder wat wij verwachten, maar God doet nog steeds wonderen. God doet nog steeds wonderen. Misschien niet precies op de manier zoals wij het verwachten. Hij leert ons weer hopen. Jezus is de vlees geworden hoop. En dat hebben we gezien. Voordat hij mensen helpt, spreekt hij woorden van hoop. Raakt hij een hart aan. Pas hoorde ik iemand zeggen, ik heb het steeds weer nodig om de woorden van Jezus te lezen. De hele Bijbel is waardevol. Alles wat God zegt is belangrijk, maar de woorden van Jezus die zijn speciaal. Zijn woorden geven mij weer hoop. Hoop op een wonder. En laten we groeien in hoop door de woorden van Jezus. Misschien als u in een situatie bent en te maken heeft met onverhoorde gebeden, met een gebed, met een situatie waar u heel lang voor bidt, laat de woorden van Jezus in je hart klinken. Neem ze ter harte, lees ze. En dankzij Jezus is er reden voor dankbaarheid. Zelfs te midden van de woestijn. Dankbare geest ziet de werkelijkheid van het leven onder ogen, maar is blij voor over Gods zorg voor het leven. En dat is een krachtig wapen. En dat konden Paulus en Silas, daarom konden Paulus en Silas konden zingen te midden van hun woestijn, in de gevangenis, met hun open rug, voeten in het blok. Dus dat zagen zij, dat voelden zij. Hè? Maar zij waren dankbaar. Er was een geest van dankbaarheid in hen. En met hun dankbaarheid openden ze de deur naar een wonder. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Amen. Zullen we samen bidden?